We gaan naar 2 Korinthe 11, waar wij de vorige keer vers 1 en 2 hebben doorgenomen, maar waar we dus gesproken hebben over die reine maagd en dat over de bruid van Christus, wat dan geleerd wordt in velerlei kringen. We hebben duidelijk gezien dat de bruid van Christus niets met het lichaam van Christus te maken heeft. En sowieso de bruid van Christus is helemaal geen term wat in de Bijbel voorkomt. Het gaat over het Nieuwe Jeruzalem. En ja, waar is het Nieuwe Jeruzalem? Dat is in Israël. En wie wonen daar? Ja, daar woont Israël. Ja. Maar 2 Korinthe 11 vers 1 en 2. Och, of gij mij in weinig verdroegt in de onwijsheid, ja, overdraag mij. Want ik ben ijverig over u met een ijver gods. Want ik heb uw lieden toebereid om u als een reine maagd aan één man voor te stellen, namelijk aan Christus. Doch ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Dat we eerst in gebed beginnen. Vader, dank u wel. Ik bid ook weer voor deze studie, Vader, dat uw geest ons licht geeft. Vader, we willen toch onze afhankelijkheid aan u tonen, Vader, dat wij niets kunnen begrijpen dan dat u ons door uw geest licht erop geeft. En dat vraag ik voor ieder van ons, in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Dus je ziet, de strijd is in de zinnen. Net zoals bij Eva, en dan wil die ons ook laten wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. En dat doet Paulus in vers 2 met een ijver gods, ja. Een ijverige God. Ik ben ijverig over u met een ijver God. Ja, en laten we even, ik heb vorige keer al gezegd, het bedoelt de jaloersheid mee. Niet gewoon dat hij heel ijverig is. Laten we even kijken in Exodus 20, want hij spreekt over de ijver Gods. Dus hij vergelijkt dat met de ijver van God. En wat voor ijver was dat dan? Kijk in Exodus 20, vers 3, Exodus 20 vers 3. En dan weten we gelijk, ook in de context van Paulus, maar ook hier zien we het staan, wanneer de Heere dus ijverig is. Exodus 20 vers 3. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren is. Hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. En waarom niet? Ja, want, daarom. Ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben, mijn geboden onderhouden. Hij is een ijverig God, ja. Hij is een jaloers God, zou je kunnen zeggen, ja. Vanwege, ja, die andere goden. Hè? Hij zegt, ja, ga je niet verbuigen, want ik de Heere ben uw God. En die andere goden, Paulus zegt, dat zijn ook helemaal geen goden. Maar de eer, ja, die gaat naar hun, maar het is, ik ben jullie God. En dat, de eer gaat naar een ander toe. Dat kan niet. Kijk ook in Exodus 34. Het is net zoals bijvoorbeeld iemand die heeft een schilderij gemaakt. Of een schilderij of een expositie. En daar gaan ze allemaal heen. Gaan ze allemaal kijken. En dan staat daar degene die alles gemaakt heeft. Ja. En dan zeggen ze, goh, wat is dat? Heb jij dat toch mooi gemaakt? Dan gaat de eer naar de maker. Ja. En niet, wij gaan buigen voor het schilderij. Want dan is die schilderij het God. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurt. Kijk, Exodus 34 vers 13. Nu dan, Exodus 34, sorry. 34 vers 13. Maar hun altaren, dat is in het land Canaan, wat ze moeten doen. En kijk, in vers 12 zegt hij ook, wacht u dat gij toch geen verbond maakt met de inwoner des lands waarin gij komen zult, dat hij misschien niet tot een strik worden in het midden van u. En wanneer wordt hij dat? Ja, met die afgoderij. Maar hun altaren zult gij lieden omwerpen en hun opgerichte beelden zult gij verbreken en hun bossen zult gij afhouden. Dat heeft allemaal met afgoderij te maken. Want gij zult u niet buigen voor een andere god, want des Heeren naam is ijveraar en een ijverige god is hij. We zeggen wel eens haat en nijd. Nijd. Wees niet nijdig over de zonde. Nijdig, dat heeft ook met afgunst te maken. Hè? Jaloersheid. Ijver in de Bijbel, het oude Nederlandse woord, betekent jaloers. In het Engels staat ook jealous. Maar ijver heeft met jaloersheid te maken. Dat zie je hier ook duidelijk staan. Hij is een, zijn naam is ijveraar. Hij is een ijverige God. Een jaloers God. En dat is hij ook. Vanwege, kijk maar even mee door naar Jesaja 42. Die tekst zullen jullie wel kennen, maar ik wil hem even met jullie lezen. Jesaja 42 vers 8. En daar draait alles om. En dan zien we ook gelijk Romeinen 1 in beeld. Als we dat lezen. Jesaja 42 vers 8. Jesaja 42 vers 8. Nou. Ja. 5 tot 8. Alzo zegt de Heere, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die de volken dat daarop is, de adem geeft en de geest degene die daarop wandelen. Hoe spreekt hij hier? U spreekt hier als de schepper. Ja? Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen. Ik zal u behoeden en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen. Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis en die in duisternis zitten. En dan vers 8. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. En mijn eer zal ik aan geen ander geven, nog mijn lof de gesneden beelden. Zie je het? Dus de eer en de lof, als die naar de andere goden gaat, ja, dan zeg je, wacht eventjes, ik ben nu God. En de eer komt alleen mij toe. Waarom? Omdat ik ben de oorsprong van alles. Ja? Ik heb jullie gemaakt. Ik ben de schepper van de hemel, de aarde, van de schepping en van de mensen. De adem, ja, dankzij, die heb ik jullie zelf gegeven. Ja? En daarom komt de eer alleen aan mij toe. En daar heeft hij ook 100% recht op. Dus dat is geen verkeerde jaloersheid. Je kan ook boos zijn op de buurman omdat hij een mooiere auto heeft. Ja, dat is geen, dat is een verkeerde jaloersheid. Hier is de eer van God in het geding. De eer die komt alleen aan hem toe, de schepper. In plaats van dat de eer naar andere goden toe gaat. Ja? Want hoor je ook wel eens, hè, dat iemand, je kent zo'n situatie dat men wel eens zegt, ja, dan gaat hij er met de eer vandoor. Iemand anders heeft het gedaan, maar een ander komt bedektelijk op een of andere manier. En dan gaat de eer naar die persoon toe, terwijl hij het helemaal niet. En niemand vindt dat rechtvaardig. Dat klopt gewoon niet. Nou, dat is met God ook zo. De eer komt alleen aan hem toe. Dus als we even naar Romeinen 1 gaan, ja, dat is precies wat dus Paulus hier laat zien. En daar zit het hele probleem in de wereld waarin wij nu leven. Ja, dat je ziet in vers 19, overmits hetgeen van God kennelijk is in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Opdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijze zijn ze dwaas geworden. En hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens en van gevogelte en viervoetige en kruipende dieren. Je ziet, het hart is verduisterd geworden. En ze hebben hem niet erkend als de schepper. En wat is er voor in de plaats gekomen? Afgoderij. Ze geven de eer dus nu een andere. Ze danken hem niet, zie je het? Ze hebben hem ook niet verheerlijkt, niet de eer gegeven, de glorie en gedankt. Maar wat is er voor in de plaats gekomen? Nou, wat weten we? De aarde, hoe is die gekomen hier? Evolutie, dat soort verhalen. En de afgoderij, dat soort dingen, is er voor in de plaats gekomen. De eer gaat niet meer naar hem toe. En daarom komt de toorn over deze wereld. Daarom komt de toorn. Omdat men hem niet erkent als de schepper. En hem de eer niet geeft. En kijk in vers 25. Zie je die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen. En het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper die te prijzen is in de eeuwigheid. En dan zie je, daarom heeft God hen overgegeven. Dus hij zegt, de eer komt aan mij toe, die zal ik aan geen ander geven. En daar komt die toorn in vers 18, de toorn is geopenbaard, die komt. Nou, wij mogen de Heere danken dat wij leven nu in de bedenkelijke genade. Want met handelingen, ja, met Stefanus weten we, dan zou de toorn komen. Maar nu nog steeds, 2000 jaar lang, is die toorn van God nog steeds, wordt op een afstand gehouden, ja. Maar die toorn komt voor de mensen die de eer hem niet geven, die hem alleen toekomt. Dus als we teruggaan naar, kijk, naar 2 Korinthe 11. Dus even omdat, Paulus zegt, ja, hij zegt dat natuurlijk niet zomaar. Die ijver Gods, ja. We hebben nu gezien wat die ijver van God te maken heeft, ja. Met die jaloersheid in verband met afgoderij. Ja, en vorige keer heb ik het ook al gezegd. In het lichaam van Christus komt ook afgoderij voor. We hebben het allemaal over Israël. En wat moet toch kijken, het is toch verschrikkelijk. Hoe, he, ze zijn zelfs weggevoerd. En moest kijken wat ze hebben allemaal gedaan met de tempel. Er was afgoderij. En ze hebben gebogen voor andere goden. Noem het allemaal maar op. Maar in het lichaam van Christus, alles wat afwijkt van de waarheid, is afgoderij. Ja? En wij spreken over de apostel Paulus als onze apostel. En wat zegt hij tegen de gelaten? Dat zij zijn geweken naar een ander evangelie. En wie afwijkt naar een ander evangelie, wat is die? Vervloekt. Een gelovige die vervloekt is. Dit is afgoderij. Af van God. Het gaat wel over de Heer Jezus. Dat is de Satan vindt dat prima, want die wil ons juist van die eenvoudigheid van Christus afbrengen. Ja? Dat betekent, dan ga je dus naar, daarvan af. Ga je afwijken. En waar gaat de eer naartoe? Die gaat niet naar God. Want hoe kunnen wij alleen de Heer God nu eren? Is dat alleen door te prijzen en te danken? Hoe groot zijt gij? Zulke uitspraken. Nee, dat is gehoorzamen aan het woord van zijn genade. Paulus zegt over, erover dat om ons tot de gehoorzaamheid is geloof te brengen. En dan eer je de Vader. Dan blijf je bij hem. Dan is het ook de God des vrees zal met u zijn. En anders is die tegen je. Dat wil zeggen, dan ben je een vervloekte. Dan ben je nog wel gered. Maar je bent wel met afgoderij bezig. Zo is het. Paulus noemt dat. Daarom ben ik ook ijverig over u. Met een ijver Gods. Met die jaloersheid. Zoals een maagd, ja. Dus ja, ik weet nog wat. Toen ik ging trouwen. Nou, laten we even nog even gaan naar Romeinen 7 vers 4. Dat hebben we vorige keer ook gezien. Maar ik wil dat eventjes nog even aanstippen. Romeinen 7 vers 4. Hè, dan spreekt hij vanaf vers 2. Gaat over de man die aan de vrouw die aan de man verbonden is door de wet. Die zit aan elkaar vast. Ja? En dan zegt hij in vers 4. We gaan niet over dat punt op zich hebben. Maar dat hij in vers 4 zegt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook de wet gedood door het lichaam van Christus. Opdat gij zoudt worden eens anderen. Wij zijn niet meer onder de wet. Ja? Wij zijn nu van de Heere Jezus. Wij zijn van hem geworden. In het Engels staat ook met hem getrouwd. Ja? Dat we zouden getrouwd worden met een ander. Nou, als je trouwt, dan ben je ook van een ander. Ja? En dat is met ons gebeurd. Dat is onze relatie. Het is reeds nu. Wij zijn niet meer in Adam. Wij hebben nu reeds. Zijn wij van hem. Ja? Wij zijn nu van een ander. Van hem zijn wij geworden. Vroeger, ja, voordat ik tot geloof kwam. Voordat ik ging geloven. Ja, werkte de geest van de oosten van de macht des lucht. Werkte in mij. Toen was ik een kind van de toren. Satan was mijn vader. Ja? Ik ben niet meer van hem. Ik ben nu van een ander. Ja? En hij vergelijkt dat, dat ben ik van hem. Dat is mijn eenheid die ik heb, ja? En waar is er dan nog toekomst? Dus wat is mijn relatie nu, ja? Nou, als je kijkt, wat zegt hij in Genesis 1? Daarom zal een vrouw, man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Ja? Aankleven. Zeg maar eens wat er staat. Dus je bent één geheel geworden. En zo is mijn relatie is ook één met de Heer Jezus. Net zo één als een vrouw met een man is. Dat ze een eenheid samen vormen. Ja? Want 1 Korinther 12 vers 13 zegt ook. Wij worden door de Heilige Geest gedoopt tot één. In dat, nou, laten we even kijken. 1 Korinther 12 vers 13. Ik kwam uit mijn hoofd zeggen, maar ik wil het wel even goed citeren. 1 Korinthe 12, vers 13. Ja, dus. Wat is mijn relatie tot de Heer Jezus, ja? Ik ben geworden van een ander. Ik ben één met hem. Paulus zegt, ik wil jullie als een reine maagd. Dat klinkt, hé, een maagd die is nog niet getrouwd, ja, aan de ene kant. Dus 1 Korinthe 12, vers 13, hoe zit dat? Wij zijn allen door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrijen. En wij zijn allen tot één geest gedrinkt. Dus ik ben één met hem. Daar staat hij, ja. Hij heeft mij in het ene lichaam, welk lichaam? Het lichaam van Christus, ja. En een lichaam, ja, sorry hoor, maar als je mijn hoofd eraf hakt, dan is het gebeurd, ja. Een lichaam kan niet zonder het hoofd. Dus dat wil zeggen, als wij in zijn lichaam zijn, dat lichaam heeft ook een hoofd, wij zijn dus één geheel met hem. Het is niet zomaar dat er staat, lichaam van Christus. Wij zeggen het heel vaak zo, maar denk goed na wat dat betekent. We gaan het zo meteen ook zien met het huwelijk. Als je de geestelijke eenheid met Christus begrijpt, dan weet je ook hoe je naar je huwelijk moet kijken. Nou, wij zijn dus tot één geest gedenkt. Dat is die eenheid. Dus op het moment dat ik gelovig werd, ja, op dat moment kwam ik gelijk in die eenheid. Niet pas in de toekomst. Die heb ik reeds nu. In Galaten 2 vers 20, wat zegt hij daar? Ik ben met Christus gekruisigd, doch ik leef. En niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die zich voor mij lief gehad heeft en zich voor mij heeft overgegeven. Ja? Dus ik ben met Christus, ik ben niet als Christus, ja, ik ben met hem gekruisigd. Hoe kan dat? Ik ben met hem gekruisigd. Toen hij daarheen hing, hing ik erachter of zo? Nee, ik ben met hem gekruisigd. Dat is die eenheid. Kijk even mij in Romeinen 6, vers 4. En dat is onze relatie die we hebben met de Heer Jezus. Die is zo hecht, die is niet alleen hecht. Je zou zeggen, ja, hoe is dat lied? Daarom klem ik mij aan het ruwhouten kruis. Ja, ik klem mij, maar wacht eventjes. Ik klem mij aan de Heer Jezus. Ik lig aan zijn voeten. Wacht eventjes. Ik ben één met hem. Met hem gekruisigd, met hem begraven, met hem opgestaan. Nou, je weet, ik zit in het pakket, maar ik heb lijm. Dan kan ik zo uit scheppen en lijmen. Maar ik heb ook lijm. Twee componenten heb ik daar, die emmer. En dan heb ik lijm, moet een verharder aan toevoegen. Als ik die lijm gewoon gebruik, smeer, dan laat hij die lotjes allemaal los. Doe ik die harder erbij, dan moet ik heel goed mengen. Want als ik niet goed meng, dan weet je zelf wel, als je iets niet goed mengt, dan zie je, het zijn twee kleuren. De een is beige en de andere is heel donkerbruin. Als ik het erin gooi, ga ik een beetje draaien, dan zie je een beetje over nog groen, die sliert en alles. Maar als ik lang genoeg meng, dan zie je het helemaal niet meer. Is die substantie is gewoon één geheel geworden. En dan werkt het ook, want dan, als ik het erop smeer, als daar een pakketstrook in ligt, die krijg je de volgende dag echt niet meer heel eruit. Dat kan alleen als die lijm echt een eenheid geworden is. Dus je kan het niet meer uit elkaar halen. Je kan het ook niet meer terugbrengen. Dat gaat niet meer. Het is zo vermengd. Het wordt samen één grote harde klomp wordt het eigenlijk. Als ik het er niet eenmaal laat zitten. Nou, dat is in feite mijn relatie met de Heer Jezus Christus. Heel veel mensen zeggen, ja, ik ben met Romeinen 6. Ik ga onderdompelen en dan kom ik eruit. En dan, dat is gehoorzaamheid. Maar dan loop ik eruit. Maar is dat Romeinen 6? Dan zie ik nog steeds twee eenheden. Ik wil net als die lijm, ik ben met hem gemeen. Ik weet dat nu door de doop in zijn dood, weten wij zijn niet met het water, wij weten nu, ik ben met hem gekruisigd, Romeinen 6 vers 4, wij zijn, nou vers 3, of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn, wij zijn dan, daar heb je het weer, met hem begraven. Door de doop in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem, weer het woordje met hem, één plant. Ja, hier staat één plant. En ik denk dan ook aan die lijm. Ik ben met hem één pot lijm geworden. Het is gewoon niet meer te scheiden. Een totale eenheid. Geworden in de gelijkheid. Kijk, gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking, zijn in de opstanding. Dus ik, heel mooi ziet staan. Ik ben met hem gekruisigd. Ik ben ook gelijk geworden aan zijn dood. Dus ik ben met hem gestorven. En ook ben ik gelijk aan zijn opstanding. Ik ben ook met hem opgestaan. Mensen, de doop met water. sorry, maar wat zijn we blij dat wij weten de doop door de Heilige Geest. Dat het de doop door de, in zijn dood is. Nu begrijp je je eenheid pas. Je geestelijke eenheid met de Heer Jezus Christus. En die kan niemand meer scheiden. En wat is mijn identiteit nu? Ja, zijn identiteit is mijn identiteit. Toch? En hij is mijn dood gestorven. Dat is een geweldige eenheid. Nou, en dan zegt hij ook natuurlijk, wij zijn volmaakt. Hoe? In hem. Dat hebben we allemaal daaraan te denken. Dus als Paulus zegt, ik wil jullie als een reine maagd, heb ik jullie toebereid, ja. En aan één man, namelijk Christus, en daar wil Satan, hier wil Satan ons van afbrengen. Ja? Want dat heeft Paulus gedaan door de leer die hij verkondigt. En heel belangrijk is natuurlijk hier die doop in zijn dood. En dat is zoiets geweldig, want daarmee zeggen we de eenvoudigheid van Christus is, ik ben volmaakt. Hij heeft alles voor mij gedaan aan het kruis. Ik hoef niks meer te doen. Ik hoef alleen maar te gaan ontdekken wat Christus aan mij, wat hij geschonken heeft. Ja? Hij heeft zijn eigen zoon gegeven. Hoe zal hij dan ook niet alle dingen, als hij zijn eigen zoon gegeven heeft, dat is het meeste wat je kan geven. Dan zal hij de rest, dan geeft hij de rest ook. Nou, dat is onze positie die we hebben in de Heer Jezus Christus. En dat is de eenvoudigheid. Het is, je moet er gewoon geloven. Je hebt het allemaal gekregen. Je hoeft er niks voor te doen. Hij heeft alles gedaan. En Satan wil daar werk aan toevoegen. Hè? Romeinen zegt ook duidelijk dat als het uit de werken is, dan is het niet meer uit de genade en andersom. En Satan wil het vermengen. Wil daar werk aan toedoen. Tuurlijk, sprak van de week ook met die dominee. Nou, de doop natuurlijk, daar word je niet erg door zaad. Maar je moet wel gedoopt worden. Nee, je wordt niet door de doop zalig. Maar toch moet je gedoopt worden. Is het toch niet genoeg? Is het toch niet... Dat is de eenvoudigheid. Weg van de eenvoudigheid. Nou, kijk in Efeze 5. Dus als hij zegt als een reine maagd voor te stellen aan een man. Efeze 5. Vers 27. Als het over onze identificatie gaat, ja, met de Heer Jezus Christus. Hij zegt hier, dan spreekt hij dus over het, de man en de vrouw. En hij zegt in vers 27, nou ik lees vers 25 ook, nee 24. Daarom gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouw haar eigen mannen in alles. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Nou kijk, dat heeft Christus gedaan, dat wil hij, dat doet hij. En dan, alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf verliefd. Dus je ziet het heel mooi staan. Ze staan, ja, man en vrouw staan hier, vergelijkt dat met de relatie die Christus heeft met zijn gemeente. Zo vergelijkt hij ook de relatie van de man en de vrouw, ja. En dan zie je ook die eenheid, ja. Ja? En zoals Christus, ja, haar heiligt met het bad des waters des woords, ja. Zoals in vers 29 ook, niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad, maar hij voedt het en onderhoudt het. Gelijkerwijs ook de Heer en de gemeente, ja. Je ziet wel innige relatie die de gemeente heeft, want hij is het hoofd, wij zijn zijn lichaam. En zo zegt hij ook, de man is het hoofd van de vrouw, ja. En hij moet haar als zijn eigen lichaam zien. Zie je, dat wij ons identificeren met hem. Hoe hij zijn relatie met de gemeente heeft. En zo zien wij ook die geestelijke eenheid die wij met hem hebben. En zo, als we dat begrijpen, ja, dan gaan we ook het huwelijk natuurlijk goed begrijpen. Het is net zoals met tennis, dat voorbeeld hoorde ik ook. Dat als je tennis, dan heb je net en dan allebei tik, 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 ja. Dat is heel vaak natuurlijk wat je tegenwoordig ziet. Want alles is opgericht om twee zelfstandige eenheden in een huis te laten zijn. De belasting ziet dat al zo en... Ja, terwijl een huwelijk is eigenlijk dat je staat allebei aan dezelfde kant van het net. En dan speel je een dubbelspel. Samen, ja, dan ben je die eenheid. Maar wat zien we vaak? Juist dat het geen eenheid is. Hè? We moeten ook allebei een apart eigen naam aanhouden. Dat zie je ook steeds meer. Pas van de week belde ik ook nog een klant. Ik zeg, mag ik... ik moet die en die hebben. Ja, nee, dat ben ik. Ze had dus de naam van... Haar man had ik en zij gaf haar eigen naam. Dus ik dacht dat ik een ander aan de lijn had. Nou, dat krijg je dat soort dingen steeds vaker. Dan zie je dus, dat is ook weer dat niet die eenheid. Dat is alles juist om te laten zien. Nee, ja zeg, wacht eventjes, ik ben niet van hem. Ja, dan ben je wel als je getrouwd bent. Maar goed, dat wil men ontkennen. Nou kijk, in Efeze 5 vers 30. Want wij zijn leden zijn lichaams van zijn vlees en van zijn benen. Ja, hoe kan dat nou? Ja, zo één zijn wij nou. Met hem. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en de gemeente. Het is zo dat het huwelijk is niet een beeld van het lichaam van Christus en zijn gemeente, want dat was een verborgenheid. Daarom zegt hij zijn verborgenheid. Want zij kunnen zeggen, hé, de gemeente zien we al in Genesis. Nee, de relatie van Jezus Christus met zijn gemeente, dat is een beeld van het huwelijk. Nou, en dan, als je dat zo gaat zien, en wij mannen en vrouwen zo gaan bekijken, dan gaan we ook minder moeite krijgen. Als de vrouwen zeggen, ja, onderdanig. Ja. Maar onderdanigheid aan de Heer Jezus, daar hebben we helemaal geen moeite mee, toch? Dan zullen we zo gaan zien, ja, hoe hij dat vergelijkt. Die eenheid, die innige relatie die hij heeft met zijn gemeente. Dus dat is een beeld voor hoe een huwelijk hoort te zijn. Nou, en dat is heel bijzonder. Dat is een ware eenheid. En zo moet een man ook kijken naar zijn vrouw, ja. Die eenheid die de Heer Jezus met ons heeft. Zo één heeft hij ook de relatie met zijn eigen vrouw. Ja. En die moet hij goed verzorgen. Zoals de Heer Jezus ook zijn gemeente verzorgt. Oké. We gaan naar 1 Korinthe 6. Dat gaat even over die eenheid die we hebben. Ja? Onze, in verband met de bruid en het huwelijk en al wat men gezegd. Maar hoe onze positie is ten opzichte van de Heer Jezus Christus. Ja? Dan zien wij bijvoorbeeld in 1 Korinthe 6 ook. In vers 19. Of weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is des Heilige Geestes die in u is, die gij voor God hebt en dat gij u zelfs niet zijt, want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest welke goden zijt. Dus wij zijn niet meer van onszelf, ja, wij zijn, ja, kan ik er wat aan doen? Ja, je bent gelovig geworden, op dat moment, je bent gekocht en betaald. Ja, je bent overgenomen, zeg maar, je bent van Satan, je bent overgegaan naar God, je bent van hem. Je bent niet eens meer van jezelf. En daarom zegt hij ook in verband met de hoererij. Je bent duur gekocht, inderdaad. Het heeft zijn bloed gekost, ja. Maar verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest. Ja, hoezo? Wat bedoelt hij daarmee? Nou, kijk in vers 15. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zie je, mijn lichaam is een lid van Christus. Ja? Ik ben van zijn vlees en van zijn benen. Totale eenheid. En dan... Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden een en hoer? Als je dit begrijpt, als je de geestelijke eenheid begrijpt met de Heer Jezus Christus. En die jij daardoor ook hebt, dat het is een beeld van het huwelijk. En jij ook met je vrouw. Dan begrijp je dat je geen overspel gaat plegen. Dat doe je niet. Ja? Maar dan moet je begrijpen je positie. Dus het is niet alleen geen overspel in verband met... Ja, dan kan je aids krijgen of dat soort dingen. Nee, je pleegt geen overspel om wie je bent. Ja, je bent een lid van hem, van Christus. En die kan je niet een lid van een hoer maken. Als je dat begrijpt, dan doe je het ook niet. Goed, nou, we gaan even naar 2 Korinthe 11 vers 2. Dus, als Paulus zegt, ik ben ijverig over u met een ijver Gods. Want ik heb u lieden toebereid om als een reine maagd aan één man voor te stellen, namelijk aan Christus, ja. Hij wil zijn maagd rein bewaren. Een maagd kan ook een losbandig leven leiden. Ja, een losbandig hoeft hij nog geen gemeenschap gehad te hebben. Maar wel een onrein leven leiden. Ja? In zonde leven is sowieso onrein. En als we denken, wat bedoelt hij nou als een maagd? Ik heb uw lieden toebereid. Ja? Nou, wij weten, wij zijn nu volmaakt in Christus. Ja? En hij heeft ons toebereid. Paulus spreekt over... dat hij dat... Wij zijn natuurlijk volmaakt. Ja? En toch zegt hij... Kijk, als je 2 Korinther 13 kijkt, verder aan het eind... Zegt hij... vers 9... Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en gij sterk zijt. En wij wensen ook dit, namelijk uw volmaking. Zie je het? Vers 11 ook. Word volmaakt. Dus we zijn aan de ene kant volmaakt. En Paulus roept ons op dat wij volgemaakt worden. Dat heeft alles natuurlijk te maken met de kennis in het woord van God en in de leer. Ja? En onze geestelijke volmaaktheid. Dat we ons door de geest laten leiden. Dat heeft daarmee te maken. Dus hij spreekt over ons toebereid als een reine maagd aan 1 man voor te stellen. Aan de ene kant zijn we volmaakt, zijn we rein. En aan de andere kant wil hij ook dat we rein blijven. Rein in ons dagelijks leven. En dat heeft Paulus gezegd, dat heb ik met die jaloersheid, met die ijver van God gedaan. Nou, en dat noemt hij toebereid. Ik ga even mee naar Matthäus. Wat is toebereid? Ik heb jullie toebereid. Toen ging ik zo over nadenken, het woordje toebereid, ja. En ik voel me vrij om soms te zeggen, ja, in het Engels staat dat. Maar omdat je dan merkt, in het taalvertaling staat het gewoon goed vertaald. En soms kan je wel eens een woordje beter begrijpen. Want toebereid, ja? Wat is toebereid? Dat betekent, je gaat iets bereiden. Je bent eten aan het bereiden of zo. Maar als je gaat toebereiden, dan bereid je iets naar iets toe. Ja? En in Matthäus staat hier... waar staat het? Even kijken, in Matthäus 1 vers 18... Zien we dat ook, dat dubbele. Matthäus 1 vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was. Eer zij samengekomen waren, werden zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Dus ze waren ondertrouwd, ja. Maar dan zie je in vers 19, Jozef nu haar man. Hey. Ze waren ondertrouwd. Dan is hij nog niet haar man. En toch lees je hier... haar man. Nou, bij de Joden was sowieso ondertrouwd. Dan ben je gewoon reeds haar man. Maar nog niet helemaal eigenlijk natuurlijk. Dat gebeurt pas. Dat staat ook als je samengekomen bent. Ja? Toch wordt Jozef hier haar man genoemd. Nou, Paulus zegt, ik heb jullie toebereid als een reine maagd. Ja? Bereiden naar iets toe. Nou, als ik denk, toen ik trouwde... Voordat ik trouwde, nou, ik weet niet, nee, nu is het een beetje anders, maar ik weet nog goed. En Urke hoort ook, hè, dan koopt zo'n jongen, die koopt een huis. En dan gaat het helemaal vertimmen en verbouwen en helemaal klaarmaken voor het moment dat hij met zijn maagd gaat trouwen. En dan gaat hij het huis in. Nou, wij gingen verloven, ja. Nou, dan weet je al, we zijn van elkaar. Laat je zien, ik ben verloofd. Mijn intentie om eens met haar eenmaal dat huis in te gaan. Samen te gaan in het leven. Maar we gingen op een gegeven moment ook voor de wet, gingen wij ons ondertrouwen. Gingen we het gemeentehuis. Dus voor de wet was ik ondertrouwd. Dus daarmee was duidelijk, nou ja, er komt een datum, die gaan we nu plannen. Want dan gaan wij officieel naar gemeentehuis en laten we het sluiten. Dus ik ben jou, nou ja, ben je toekomstige man, jij bent mijn toekomstige vrouw. Maar het wordt eenmaal bezegeld, zo in het openbaar. En dan gaan we dat huis in. Nou ja, goed. Ik had al veel jaren gewerkt, Paul had niet zoveel centjes op de rekening staan. Dus ik heb inderdaad het huis gekocht. En wat gingen we doen? Ik ging het huis ook, ik ging timmeren en doen. Dat ging op een gegeven moment ook wel samen doen. Maar ik ging heel veel doen, ik had het huis gekocht. En ik ging het toebereid om met mijn maagd eenmaal in het huis te gaan wonen. Dat is het toebereid. En Paulus heeft dat. En dan wil je gewoon, ja, zij is voor mij. En dat is ook niet met de ander natuurlijk... En dat is precies wat Paulus bedoelt. Hij is ze toebereid, ja. Maar dat ze ook, die maagd, dat hij rein blijft. Niet met andere leerlingen gaat flutten, ja. Om even in die terminologie te blijven. En die ijver Gods, die jaloersheid van God, die ook niet wil dat ze naar die afgoderijen gingen. Maar dat ze bij hem bleven, zo heeft Paulus dat ook gedaan. Nou, en kijk, bij ons, kijk. Dus je ziet hier, het is ondertrouwd, ja. Nou... Het is reeds haar man, maar toch nog niet helemaal. Dat is pas echt als ze eenmaal samenwonen en dat ze samengekomen zijn, ja? Nou, kijk, en bij ons geldt het in feite ook zo. Kijk, we hebben het nu reeds. En toch aan de andere kant, kijk naar Romeinen 8 vers 23. We weten allemaal, ik zeg altijd maar zo, we zijn 100% verlost. Maar dat zijn wij, ja? En toch zijn we het niet helemaal. Ja, we zijn... We zijn voor 2/3 verlost en het laatste derde dat komt nog. Romeinen 8 vers 23. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachten de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van mijn lichaam. Dus ja, wij zijn reeds verlost en toch wachten we nog op verlossing. Dat komt nog, dat kan, dat gebeurt met de opname. Nou, Paulus zegt, ik heb jullie toebereid om aan een reine man voor te stellen. Wij zijn reeds van hem, wij zijn volmaakt in hem. Toch moeten wij volmaakt worden, wij moeten in de boodschap blijven. En toch, hij zegt om u aan een man voor te stellen. We zullen dus eenmaal aan hem voorgesteld worden. En dat gaat ook gebeuren, ja. Wij gaan dus niet naar een ander evangelie. Ja? Want dan ben je een vervloekte. Dat ben je in feite overspel aan het plegen. En dan mag je 100 keer zeggen, ja, maar het gaat toch ook over de Heer Jezus? Hoe durf je te zeggen? Maar Paulus zegt, die is vervloekt. Dat betekent, je bent afgodij aan het plegen. Je bent, als het ware, de maagd is aan het flutten. Ja? Die is met andere mannen bezig. In plaats van bij die ene te blijven, die ander, ja? Dat is de positie die ik nu heb, die eenheid. En blijft er ook bij. En Paulus zijn brieven, zijn bediening, dat heeft hij bij de Korinthe gedaan, om ze daarbij te houden, te voorkomen dat ze zouden afwijken naar een ander evangelie. Nou, dus kijk met mij in Colossenzen 1 vers 28. Als hij zegt, ik heb u toebereid, ja, om aan een man voor te stellen, wij zullen eenmaal aan de Heer Jezus Christus en aan de Vader voorgesteld worden. En als we hem volgen, ja, dan zijn we een reine maagd. Want wat gebeurt er? Colossenzen 1 vers 28. Wat doen wij nu? Ook nu, hier. De welke wij verkondigen, wie? Christus naar de openbaring der verborgenheid, ja. Die verkondigen wij. Vermanende, iegelijk mens. Wat is dat? God wil dat alle mensen zalig worden. Wat is vermanen hier in dit verband? Is waarschuwen. Ja, dus wij verkondigen het evangelie aan de mensen, aan de ongeredde mensen, dat ze gered moeten worden. En anders gaan ze verloren. En dan leerden iegelijk mensen in alle wijsheid. Dus iedereen, wij zijn gezanten van Christus. Dus wij verkondigen, laat je met God verzoenen. Krijg je vrede met God, zo niet, dan ga je verloren. Daarna is het tot kennis van de waarheid brengen. Dus dan gaan wij, degene die zich hebben laten verzoenen, die gered zijn, gaan wij tot kennis van de waarheid brengen in alle wijsheid. En dan, opdat wij zouden iegelijk mens volmaakt stellen in Christus. Dat is wat wij nu doen. En dat is wat Paulus zegt. Ik heb geijverd over jullie met een ijver gods. Om aan een reine, aan Christus, aan een man voor te stellen als een reine maagd. Dat je volmaakt geestelijk, volmaakt gesteld wordt. Ja? Dat je daarbij blijft. En dat is de bediening die wij hebben, die Paulus had. En waarvan hij zegt, ik wil dat jullie mij volgen. Want let op, kijk naar vers 22. Ja? Dus het doel is groeien in de geestelijke volmaaktheid. En kijk in vers 21 en 22. En hij heeft u die eertijds vervreemd waard en vijanden door het verstand in de boze werken nu ook verzoend. Dat is nu. In het lichaam zijns vlees door de dood. Opdat hij u heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Heb je het weer? Voor te stellen. Ja? Dat is dus wel toekomst, ja? Dat gaat komen. We zijn reeds van een andere man. Maar nu, tijdens dit leven, volg Paulus, blijf, of word een reine maagd. In de volmaaktheid. Zodat je zo meteen aan hem voorgesteld wordt. Dus als de Heer ons komt halen. Natuurlijk, dan komen wij natuurlijk eerst voor de rechterstoel van Christus. Kijk naar 1 Thessalonicenzen nog. 2-3 teksten en dan stoppen wij. Wat zei ik? 1 Thessalonicenzen 3 vers 13. En dus de Heer komt ons halen. Dan komen we voor de rechterstoel van Christus. En dan in vers 13. Vers 12 lees ik ook even. En de Heere vermeerdere u en maak u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen gelijk wij ook zijn jegens u, opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader. Wij zijn heilig, toch? Het gaat over onze wandel. in de toekomst van onze Heere Jezus Christus met al zijn heiligen. Onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader. Zie je, dat wij aan God de Vader, dat als wij bij de rechtstoel van Christus zijn geweest, dan is alles duidelijk, dan is het loon alles duidelijk. En dan zullen wij worden gevoorgesteld aan God de Vader. Ja? In de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Zie je het? Heilig en onberispelijk. Daar zijn we nu bezig, mee bezig. Dan zal dat gebeuren. Ja? En kijk naar Efeze 5 vers 27. En dat is wat Paulus bedoelt in Efeze. Of in 2 Korinthe 11 vers 2 en 3. Laat je niet afbrengen van de eenvoudigheid van Christus. Zorg dat je onberispelijk bent in de heiligmaking. Dat je die reinig maat bent. Je bent reeds van een ander. Ja? En Efeze 5 vers 27. Dat heb ik net ook gelezen. Maar nu lees nu even. Ja? Opdat hij haar. Heeft hij het over ons? Ook weer straks dat moment. Hier staat aan wie? Aan zichzelf. Zou voor heerlijk voorstellen, ja? Dit gaat over Christus, ja? Opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Zij zou heilig zijn. Het is niet vanzelfsprekend. Wij zijn het, in positie. Iedereen zal lof hebben, ja? Als je helemaal bij de rechterstoel van Christus vandaan komt. Want we zijn allemaal gered door het bloed van de Heer Jezus. Maar die reine maagd. Ja, dat heeft te maken. Hoe word ik voorgesteld aan God de Vader. En aan Christus straks. Ja? En daar heeft Paulus dus zich altijd voor ingespannen. Ja? Dus 2 Korinthe 11 vers 2 en 3. Laten we even teruggaan. Sluit nu af. Dus over de bruid. Die terminologie komen wij niet tegen bij Paulus. Heeft met Israël te maken, heeft straks in de toekomst met het koninkrijk en het nieuw Jeruzalem alles te maken. Hier spreken wij, wij spreken niet zo, wij spreken over het lichaam van Christus, onze geestelijke eenheid met hem, door zijn begrafenis, zijn dood, begrafenis en opstanding. Wij zijn leden van hem, van zijn vlees en van zijn benen. En Paulus zegt, ja, ik heb jullie met die ijver, ja, dat we niet gaan afwijken, ja, zij hebben me allemaal verlaten, zegt hij op een gegeven moment. Ja, en Satan wil ons denken, kijk, ik ben ijverig, ik ben jaloers over u met een ijver God, want ik heb jullie de toebereid, jullie Corinthiërs. We gaan lezen hoe de Corinthiërs waren, ja. Om als een reine maagd aan één man voor te stellen, namelijk aan Christus. Nou, die voorstelling, oké, dat zijn we nu mee bezig, maar uiteindelijk spreken we straks als we naar de Heere toe gaan. En dan gaan we de volgende keer over hebben. Ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, al zo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Precies zoals de slang Eva heeft bedrogen, precies zo doet hij nu ons. Dus het is niet zo, ach, Genesis niet als toen. Hij doet nog steeds op dezelfde manier, verleidt hij ons. En waar zit de strijd? Hier, je zinnen. Ja? En daar probeert hij onze zinnen en onze gedachten die eruit voortkomen, die worden bepaald, ja, door waar wij in geloven. En Paulus zegt, blijf bij mij. Volg mij, dan volg je Christus. En dan blijf je ook in de eenvoudigheid. Sommige mensen zeggen, het is veel te eenvoudig. Heerlijk, hè, dat het eenvoudig is. Ja? Het is uit genade door het geloof alleen. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze heerlijke boodschap. We danken u, Vader, dat het zo'n... Het is eenvoudig, Heerde, want u hebt alles gedaan. En het is ook eenvoudig, omdat we kunnen het gewoon geloven. En meer hoeven niks te doen. Maar ons vlees, Vader, wil zo graag wat doen. Wil zo graag het verdienen, Heerde. Maar u sluit dat gewoon uit. En dan zullen wij ook die reine maagd zijn. Dat we gewoon aannemen wat er staat. En dan zijn wij en blijven we ook bij de eenvoudigheid. En dan zijn we ook die reine maagd die straks voorgesteld wordt aan u, Vader. Vader, wat een toekomst. Daar zien we naar uit. En daar dank u voor. In Christus' naam alleen. Amen. Amen.